Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 100, vers 2. De Heer is God. En vers 3 gaat tot zijn poorten in met lof. Psalm 100, versen 2 en 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Psalm 23, vers 1 zingen we na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en van jullie spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.
Amen.
Zoeken we samen Gods aangezicht. In het gebed bidden we hem om de opening van zijn woord en onze harten en de verlichting met zijn geest. Laten we bidden. Heer, ook vanavond mogen wij belijden dat het aan u niet zal liggen. Want u bent de verkiezende God en u bent de roepende God. U bent de God die wedergeboren doet worden. U bent de rechtvaardigende God, de heiligende God en u maakt ook heerlijk. U doet alles. Zo kan een mens behouden worden die er zelf alles aan gedaan heeft om verloren te gaan en die er niets aan doet, niets aan kan doen om gered te worden. U bent de God van de zaligheid, de God des heils. Heere, zo mogen we u groot maken en eren in het midden van de gemeente. Wat een God mogen wij kennen, mogen wij belijden. We hebben dat zo even gedaan. En dan vinden wij het bijna gewoon, Heere. Dan staan we er amper echt bij stil, als u het ons niet geeft. Maar het is me wat, dat u God des heils bent voor zondaren die wij zijn. En dat u zo in ons leven wilt komen, dat u echt de onze wordt, mijn herder, en dat u dan voor alles zorgt, een heel leven lang, zodat het gaat van eeuwigheid tot eeuwigheid onder uw zorg liggen. Heren, wat zijn zulke mensen gelukkig en wij bidden u dat dat geluk ons niet vreemd is. Dat het ons niet vreemd zal blijven als het ons nu nog vreemd is. Wij bidden u dat we ervan mogen leven, dat we ervan mogen zingen, dat we ervan mogen getuigen. En dat we op die manier middel in uw hand mogen zijn om in deze wereld door te geven dat er een goed God is voor een slecht mens. Heren, wij zeggen er u dank voor dat we ook vanavond weer naar de kerk konden komen. Dat de rustdag is, ook in de vakantietijd. Dat het de kerkdag is, ook in de vakantietijd. Dat het de werkdag is voor u. Rustdag, werkdag, vanuit het werk van de Heer Jezus Christus, de grote rustaanbrenger. En wij bidden u, nu wij daarbij mogen zijn, nu we de kerkdienst mogen meemaken, dat we het ook echt mee zullen maken. Help ons, nu we de Bijbel gaan lezen, om die Bijbel te verstaan. Om niet over de woorden heen te lezen, om niet langs de boodschap heen te luisteren, maar het te ontvangen. Wilt u uw woord levendig en krachtig laten zijn door het werk van uw Heilige Geest? Laat het uw dienstknecht helder voor ogen staan wat er verkondigd mag en moet worden. En laat het de gemeente helder voor ogen komen te staan wat u voor ieder van ons wilt zijn. Wat er bij u te krijgen is. En laat het ook in deze dienst gebeuren, Heren, dat er wat omgaat tussen u en ons. Dat we van u ontvangen, dat we van u vragen, dat we mogen bedelen en dat we mogen merken dat u uitdeelt. Dat we meer in u gaan vinden, minder in onszelf. En dat die arme zondaar zich rijk mag weten in die heerlijke Christus. Heren, zo leggen we heel deze dienst in uw handen. We bidden u voor jong en oud, zoals we hier samen mogen zijn. Een hele gemeente van alle leeftijden. We bidden u voor de kerkradioluisteraars die van huis uit met ons meeluisteren. Help ze, elk in hun omstandigheden en situatie. Wees u met koster, organist, ambtsdragers, collectanten, ieder die in en rondom de dienst een taak heeft toebedeeld gekregen. Wij vragen u, Heren, wilt gij zorgen voor de eer van uw naam, ook in het midden van de hervormde gemeente van Waarder Driebruggen, die vanavond verzameld is in dit aan uw dienst gewijde kerkgebouw. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2. We lezen vanaf vers 11. 1 Petrus 2 vanaf vers 11 is de schriftlezing. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt u wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijheid hebben als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een iegelijk. Heb de broederschap lief. Vreest God. Eert de koning. Ge huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig den Heren, niet alleen de goede en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt, lijnde het ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt, en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want ge waart als dwalende schapen, maar ge zijt nu bekeerd tot de herder en opziener, uw zielen. Hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de prediking is het laatste vers dat wij lazen. Dat slotvers van dit gedeelte. 1 Petrus 2 vers 25. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Leven onder Gods herderlijk opzicht, dat zet ik vanavond boven de preek. Leven onder Gods herderlijk opzicht. Er wordt nu gecollecteerd. Er zijn 3 rondgangen. De eerste collect is voor het evangelisatiewerk. De tweede voor de kerk. De derde die aan de uitgang wordt gehouden is ook voor de kerk. God zegene u en wat u geven mag. Er is nog een enkele afkondiging namens uw kerkenraad. Wat betreft de kerkdienst op Deovolente zondagmorgen 30 juli hoopt proponent A.R. van Asselt uit Baarn voor te gaan en in de avonddienst dominee M. van Koten uit Elspeet. Een huwelijksafkondiging, hierbij de eerste huwelijksafkondiging van Marcel Rozenboom en Marieke Broekhuizen. Ze willen op Deovolente 25 augustus in het huwelijk treden. In een kerkdienst willen ze om 14:15 een zegen over hun huwelijk vragen waarin dominee Breuren hoopt voor te gaan. Bezwaren tegen dit voorgenomen huwelijk kunnen, leesbaar ondertekend, worden ingediend tot zaterdag 5 augustus bij ouderling G. de Koning, Korte Waarder 35 in Nieuwerbrug. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 80, de versen 1, 2 en 11. Het gaat met de schapen van de kudde niet zo goed en daarom moet het van de herder komen. Dat is waarover wij zingen in Psalm 80, de versen 1, 2 en 11. Psalm 80, vers 1, 2 en 11. Gemeente, als je door genade kind van God mag zijn, heb je geen bestaan waarin je het zelf maar moet uitzoeken. Nee, als je kind van God mag zijn, is dat een door God verzorgd, een door God geleid, een door God bewaakt en een door God verzekerd bestaan. Het leven van een gelovige is een leven onder Gods herderlijk opzicht, zo mogen we dat zeggen. En dat is precies waar Petrus zijn lezers op wijst in zijn eerste brief in onze tekst. En daar mogen wij vanavond bij stilstaan, leven onder Gods herderlijk opzicht. De zin van onze tekst is een zin die aan het eind van een oproep staat die de apostel deed om een leven te leiden dat duidelijk christelijk gestempeld is. En dan geeft deze zin nog een keer de duidelijke motivatie ervoor. He, dus als je nou zou vragen van waarom zou ik dat nou doen als christen ook christelijk leven? Waarom zou ik dat nou doen? Is niet genoeg dat ik christen geworden ben? Goed, dat ben ik, dat weet ik, daar houd ik het op. Maar christelijk leven, waarom zou dat moeten? Waarom moet ik het, waarom kan ik het, waarom wil ik het? Dat is eigenlijk de vraag. En dan is het antwoord, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dat is het antwoord op de vraag, waarom moet ik, als ik christen ben, ook christelijk leven? Nou, zo staan we erbij stil. Leven onder Gods herderlijk opzicht. En er zijn drie punten in de preek. Allereerst het vroegere dwalen. Ten tweede de terechtbrengende bekering. En ten derde het huidige leven. Het vroegere dwalen, de terechtbrengende bekering en het huidige leven. Eerst het vroegere dwalen. Zo begint de tekst, want gij waart als dwalende schapen. Het leven van een dwalend schaap, daarmee beschrijft Petrus het leven van zijn lezers voordat ze met het evangelie van de Heere Jezus in aanraking kwamen en erdoor tot geloof kwamen. Die lezers van Petrus waren waarschijnlijk meest heidenen, afgodendienaars van een bepaald soort. Noemden ze zichzelf niet afgodendienaars, hè, dat is onze benaming, een Bijbelse benaming, maar dat waren ze. Het kan natuurlijk ook geweest zijn dat sommige van hen Joden waren, maar de meesten zullen wel heidenen geweest zijn. En ja, toen dwaalden ze als schapen. Schapen dwalen makkelijk, hè? Een schaap is geen hond. Die vindt zijn weg vaak zelf wel. Of een poes, die heeft zijn huis en dan breng je hem een eind verder weg, want je gaat misschien zelf verhuizen en dan is je poes weg en een tijd later dan hoor je dat die poes weer in dat huis zit waar je hem uit meegenomen had. He? Die poes die vindt zijn weg. Maar dat kan je van een schaap niet verwachten. Een schaap dat is ergens en dat zegt van ja, wat moet ik nou? Wij komen het in de Bijbel vaker tegen, dat een schaap makkelijk dwaalt, de weg kwijt is. De Heer Jezus vertelt over een verloren schaap. En hij kijkt over het volk uit, dat samengekomen is om hem te horen, om bij hem te zijn. En dan is hij met innerlijke ontferming over hen bewogen, omdat ze vermoeid en verstrooid zijn als schapen die geen herder hebben. Ja, goed. Dat is een beetje de schuld ook van die Joodse leiders. Hè? Die hadden herder moeten zijn, maar die zijn het niet. Tenminste niet op Gods manier. Maar als die mensen het nou zelf nog maar geweten hadden hoe ze dan God moesten zoeken, maar dat wisten ze ook niet. En zo zijn ze vermoeid en verstrooid. Schapen dwalen makkelijk, schapen zijn makkelijk de weg kwijt. Dr. Andrew Bonner vertelde hoe in de Schotse hooglanden een schaap vaak naar de rotsen afdwaalde en terecht kwam op plekken waar hij zelf niet meer uit kon komen. Dat ging dan zo, het gras dat is dan erg lekker en dat is op bepaalde plaatsen erg aantrekkelijk, net een beetje verder als dat je normaal zou kunnen komen, moeten komen. En ja, dan is daar eventjes verder nog wat lekkerder gras en dan springen die schapen zomaar een metertje naar beneden. Of 2 meter naar beneden, 3 meter, 4 meter. En dan kunnen ze niet meer terugspringen. Dus dat is voor die schapen dan wel een probleem. Want er is wel eventjes wat gras, maar niet zo lang. Het is ook zo weer op. En dan zit je daar beneden zonder. En wat moet je dan? Mensen zijn soms als dwalende schapen. Dat is niet zoals ze in het spoor van de Here gaan. Maar dat is wel als ze hun eigen denken volgen. Gebeurt dat vaak, dat mensen hun eigen denken volgen? Dat zal toch wel. Het onderzoek van 2016 wees uit dat 82% van de Nederlanders, dat is 18% van de 100 af, 82% van de Nederlanders nooit of bijna nooit in de kerk komt. Weet u dat als kerkganger? Je bent in Nederland een uitzondering. Nou, dat wist ik wel, zeg je. Maar goed, dat is echt zo. En nog maar 14% van de Nederlanders gelooft in een persoonlijke God. Voor veel Nederlanders is het christendom zo ongeveer een onbekende of zelfs exotische wereld geworden. Apartiekerkmensen, je zou ernaar gaan kijken hoe ze met elkaar naar de kerk gaan. Bijzonder dat ze dat doen. Zondagsmorgens en al zondagsavonds nog een keer. In Staphorst gaan ze dan kijken, want daar zijn sommige mensen mooi aangekleed. Nou, ze zouden het misschien in Waarder ook kunnen doen. Bijna 3/4 van de ondervraagde mensen noemde zich zelfs atheïst. Bijna 1/4, sorry, noemt zichzelf atheïst. Die gelooft echt niet dat er een God is. Ik geloof dat er geen God is. Ja, dan denken mensen op hun eigen manier en dan denken ze er zo over. Goed, dat is een beetje in het algemeen geschilderd natuurlijk. Maar misschien denkt de moeder hier vanavond in de kerk aan een van haar kinderen. Of een grootouder aan een kleinkind. Kerk en geloof ziet hij, of misschien is het wel zij, niet meer zitten. Het hoeft allemaal niet zo benauwd en zo strak. Je mag toch zeker wel genieten. De zaterdagavond is er voor uitgaan en de zondag is ervoor, uitslapen. De biertent, de goktent, de houseparty bevalt ze beter dan de kerk. Mijn kind, denk je dan misschien. Mijn kleinkind, denk je dan misschien. Gelukkig ben je als je zo niet hoeft te denken. Maar er zijn er onder ons, dat weet ik haast zeker, die er toch wel mee zitten. Ik heb dwalende schapen in mijn gezin. Mensen hebben er vaak geen erg in als ze aan het dwalen zijn. Want het is gewoon hun manier van leven. En velen zijn ook aardige, behulpzame en hardwerkende mensen. Het enige is dat ze niet geloven. En eigenlijk is dat ook gewoon heel modern. Je niet aan de kerk gelegen laten liggen. Dan ben je bij de tijd. Kerk, dat is van vroeger. Geloven, dat deden domme mensen die nog niet zoveel wisten. En spreek je de mensen, dan zeggen ze soms tegen je van, ik geloof wel hoor, maar op mijn eigen manier. Pas zei iemand het nog tegen me. Ik trek mijn eigen plan. Daar had hij mij niet bij nodig en dat vond ik nog niet het allerergste. Maar hij had er denk ik God niet bij nodig. En dat is wel het allerergste. Wat is dan je geloof? Als je op zo'n manier gelooft, in wezen niet anders dan de overleggingen van je eigen hart. En wat zegt de Bijbel daarvan? Nou, die zijn ten alle dagen alleenlijk boos. Verkeerd. En dat dwalen, dat kan deze, dat kan gene doen, zo hier iemand en daar iemand. Maar je kunt het ook en masse doen, gewoon allemaal met elkaar, allemaal samen. Met hele volksstammen tegelijk. Wetenschappers van de Universiteit van Leeds hebben ontdekt dat mensen net als schapen kuddegedrag vertonen. Onbewust volgen mensen een heel kleine minderheid. De onderzoekers hebben laten zien dat een minderheid van slechts 5% al voldoende is om de hele massa te sturen. En die overige 95% die volgt gewillig zonder te beseffen dat ze dat aan het doen zijn. In de meeste gevallen hebben mensen het totaal niet door dat ze geleid worden door anderen. Wat ben je aan het doen? Ja, ik doe wat anderen ook doen. Wat vind je nou mooi? Ja, ik vind mooi wat anderen ook mooi vinden. Wat denk je dat waar is? Ja, wat ze zeggen dat waar is. En dan kunnen mensen en masse dwalen. Nou zeg je, dwalende schapen, maar die zitten er toch niet in de kerk? Wij zijn een beetje anders. Ja, dat zou je nou misschien verwachten, dat er geen dwalende schapen in de kerk zitten. Maar toch kun je ook daar dwalende schapen tegenkomen. Want in principe is iedereen aan het dwalen die nog langs de Heer Jezus heen leeft. Die hem misschien wel verkondigd hoort worden en die hem ook hoort roepen, maar die niet komt. En dan leef je nog voor eigen rekening, nietwaar? Dan denken niet-kerkelijke mensen van je dat je zeker behouden zult worden. Oh ja, we zeggen, jij zit twee keer op een zondag in de kerk, jij komt vast en zeker in de hemel. He, zo denken ze. Maar of je nu 100 kilometer van Jezus wegdwaalt, en dan zul je hem niet horen roepen natuurlijk, of dat je 100 meter bij hem vandaan dwaalt, en dan hoor je hem misschien wel roepen, maar als je zijn stem geen gehoor geeft en niet komt waar hij je hebben wil, in zijn nabijheid, achter hem aan, om van hem te leven en om hem te volgen, dan ben je nog aan het dwalen. Dus inderdaad, ja, ook in de kerk kun je wel dwalen misschien. Misschien doe jij dat, of doet u dat. Want u was als dwalende schapen, zo zegt Petrus het, en zo adresseert hij zijn lezers. U was als dwalende schapen. En dat zijn woorden die Petrus dan gebruikt vanuit Jesaja 53, waar ze zo staan. Daar is het, wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Daar is niet veel verschil tussen, hè? En toch wel een beetje. Want eigenlijk is dat een stap verder in Jesaja 53. Als je het nou zo gaat verwoorden, wij dwaalden allen als schapen, dan zegt de apostel het niet tegen jou, u was het, en ja, ben je er dan mee eens? Of zeg je van, nou, dat zie ik toch nog niet zo zwaar in, of nou, hoe dan ook. Nee, maar als het is, wij dwaalden het alle als schapen, dan neem je het voor je rekening. Dan wordt het wij, ik. We waren op onze eigen manier bezig. Eigenwijs, eigen gereid, eigen gerechtigd waren we aan het dwalen. Ja, ik dwaalde. En ik was niet alleen, want we deden het allemaal samen. Adam begon, ieder volgde. Israël dwaalde, de heidenvolken dwaalden. Mijn ouders deden het, ik doe het ook. Wij allen. Oh, maar als we het allemaal doen, dan is het zeker niet meer zo erg. Ja, als het allemaal, als iedereen het doet, dan is het juist des te erger. Dat is de nood. Allemaal aan het dwalen. Eén ding is dan zeker, dan hoef je Niet naar een ander schaap, naar een ander mens te kijken om weer op de goede weg te komen. Want die anderen dwalen net zo goed als jijzelf. En laat je door een ander leiden, dan weet je maar nooit of je misschien nog verder van huis raakt. Verwacht het maar niet van een mens. Een ander mens. Wat vindt u er tot zover van? Zegt u van, nou, dat is allemaal waar. Maar ik vind het niet aangenaam om te horen. Het is eigenlijk ellende wat je hoort over de mens. Ja, dat is ook zo. Ik denk niet dat u dat mooi vindt. Het is wel waar, maar het is niet mooi. Als je jezelf op die manier in de spiegel ziet, dan zeg je, het is toch wat, het is erg, het is vreselijk. De tranen komen erbij in je ogen. En toch, het is een zegen als je het aan de wet gekomen bent. Ik dwaalde. Als je erachter komt, vandaag. Ik ben aan het dwalen. Ja, dat is niet mooi. En toch, als je dat nou ziet, dan kan het anders worden. In ieder geval, Gods geest die bezig is om te werken aan de hand van het woord, brengt mensen daarachter. Dat ze dwaalzieke schapen waren of zijn. Nou, dat is het eerste. Het vroegere dwalen. Nu het tweede. De terechtbrengende bekering. De tekst gaat verder, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. U bent bekeerd. Dat is het geworden, dat staat hier. Dat zegt Petrus tegen zijn lezers. U bent bekeerd. Zegt jullie dominee dat tegen jullie? Je bent bekeerd? Dat zou op zich, als die op dezelfde manier tegen de gemeente spreekt als de apostel Petrus tegen zijn lezers doet, kunnen. In het Grieks staat er, u bent omgekeerd. Ja, dus eerst liep je de ene kant op en nu loop je de andere kant op. Nu, eerst ging je weg en nu kom je terug. Zoals de verloren zoon dat meemaakte. Het werd bij hem in zijn armoede, in dat land waar hij zijn heul gezocht had, maar waar het inmiddels ook nog hongersnood geworden was. Het was bij hem op en het was in het land op. Toen werd het, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak me als een van uw dienstknechten. Dat dacht hij en dat deed hij. Want hij stond op en ging terug naar zijn vader. Daar zie je de bekering gebeuren. He, tot inkeer komen en omkeren, naar huis terugkeerde. Terwijl die gedacht had, ik kom nooit meer terug. Want hij had zijn erfenis opgevraagd. Dus daarmee zei hij eigenlijk van, die vader van mij, die mag net zo goed gestorven zijn. Want ik heb hem niet meer nodig. Ik ben ook niet van plan om hem ooit weer te zien. Maar daar komt hij nu op terug. Dat is bekering. Ommekeer. Terugkeer. Petrus' lezers hebben ook zo'n bekering meegemaakt. Ze zijn bekeerd. Hoe gebeurde dat? Hoe gebeurt het ons als we tot bekering komen? Nou gemeente, daar komt de herder en opziener aan te pas. Daar komt God aan te pas. He, van schapen, van mensen is te verwachten dat ze wegdwalen, maar niet dat ze terugkomen. Geen mens zoekt van zichzelf God. Of hij doet iets wat er wel een beetje op lijkt, maar dan is het er toch weer niet echt. Je komt er nooit echt mee bij God terug. Het is bij ons mensen, zoals Newman het over de Engelsen waar hij toe behoorde gezegd heeft. Hij zei, de Engelsman heeft opinies, en die komen overal vandaan, sommige uit de kinderkamer, andere uit de school, andere uit de wereld. En hij houdt ze met ijver vast omdat ze van hem zijn. Het zijn zijn meningen. En zegt Newman, andere mensen vellen tenminste een oordeel over hun meningen. Bewijzen ze naar de een of andere regel. Maar daar zit hij helemaal niet mee verlegen. Hij neemt ze zoals hij ze vindt. En wat hij absoluut niet wil, is dat iemand hem terecht wijst. Nou, zo zet Newman die Engelsen er neer. En zo zou hij misschien de Nederlanders er ook wel neer kunnen zetten, want het is eigenlijk een heel menselijke trek. He, je denkt wat en je weet wat en je vindt wat. Waar heb je het nou eigenlijk vandaan? Ja, nou goed, ik heb het gehoord en ik heb het een tijd lang gedacht en ik meen dat het zo wel het beste zal wezen. En wie kan je er nog van afbrengen? Wie mag je nog op andere gedachten brengen? Dat moeten ze maar niet te gauw proberen, want je houdt graag aan je meningen vast. Dat is een mens. En op die manier kom je niet makkelijk naar God terug, als je van hem weg bent. Op die manier kom je niet makkelijk tot bekering, als je onbekeerd bent. Maar gemeente, waar het schaap niet naar de herder komt, komt de herder naar het schaap. Dat ontmoeten we in de Bijbel telkens maar weer. De Heer Jezus vertelt erover. Wat men zonder u hebben de 100 schapen. He, je kunt het je voorstellen. U hebt 100 schapen. En dan raak je er één kwijt. Dan verlaat je toch de 99 in de woestijn. Goed, je vraagt misschien iemand van pas even op zit. Maar zelf ga je achter dat ene aan. Naar dat verlorene net zolang totdat je het vindt. En als je het gevonden hebt, dan leg je het op zijn schouders, op je schouders en dan ben je blij. Een herder die zijn schaap zoekt en die het nog vindt ook. Dat is de Heere. In Ezechiël 34, als God de leiders van Israël aanklaagt omdat ze slechte herders zijn die zichzelf weiden, maar niet de schapen. Dan belooft de Heere, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden van zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen ze verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid. Het werd onweer, noodweer en de schapen, die vlogen uit elkaar alle kanten op. En die herder, die zoekt de schapen op. De een is deze kant opgegaan, de ander een andere kant. Waar zitten ze? De herder zoekt ze op, allemaal. Zo zal ik naar mijn schapen vragen, belooft de Heere. En in het Nieuwe Testament is de centrale persoon de Heere Jezus. En hoe noemt hij zichzelf? Ik ben de goede herder. En hij heeft zijn leven gesteld voor de schapen. Hoe ging dat precies? Nou, dat lees je in Jesaja 53. Hè? Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen aanlopen. Dus ons dwalen, onze ongerechtigheid, kwam in zijn vernielende, gevaarlijke en moordende werking op de herder, op de Heere Jezus. Daar heeft God voor gezorgd, zo heeft God het gemaakt. Dat is geweldig diep. Daar ben je toch zelf schuld van? Dat je gedwaald hebt, dat je zondaar bent, dat je ongerechtigheid op je naam hebt staan. Dat is toch jouw schuld? Ja. En die heeft de Heere op de herder, op de Heere Jezus doen aanlopen. En de Heere Jezus die wilde dat, die kwam daarvoor om dat mee te maken. Dat is ongelooflijk, dat is onthutsend, dat is ongehoord. Maar het is meteen ook zo heerlijk, want dat is nou onze redding. Dat is onze redding. En die herder, die goede herder, die komt ons achterna in ons dwalen. Die zoekt ons op waar wij zijn. Op die manier worden wij geroepen door het evangelie. En onze schuld komt aan de orde, maar ook die goede herder, die onze schuld naar zich toe heeft gekregen, komt aan de orde. En door dat evangelie komt een mens tot bekering. Zo is dat al eeuwen gegaan. Zo gaat het in 2017 nog. En dat kan snel gaan. dat je tot bekering komt. Heel snel, in een mum van tijd, dat je een ander mens geworden bent, dat je er anders over denkt. En dan komen ze jou tegen en dan zeggen ze van, oh, maar vorig jaar zei je, ja, zeg je, nou denk ik er anders over. Ik zie dat wel eens gebeuren bij jonge mensen. Dat ze omdraaien als een blad aan de boom. Het kwartje is gevallen. Zeg je dan soms heel eenvoudig, maar ja, de Heilige Geest heeft de ogen open gedaan. Het kan snel gaan. Maar soms gaat het ook niet zo snel. Hoe komt dat? Omdat wij zo langzaam zijn. He, omdat wij er niet aan toe zijn. Om even terug te komen op wat ik straks liet horen van Andrew Bonner. He, zo'n schaap dat uit was op gras, dat is naar beneden gesprongen. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Om dat gras te eten. Ja, dat gras raakt op. En dan is dat schaap daar niet gelukkig. En Bonner die vertelt daar dan verder. Ze kunnen daar dagen zijn totdat ze al het gras hebben opgegeten. De herder zal wachten totdat ze zo duizelig zijn dat ze niet meer overeind kunnen blijven. Dan zal die naar beneden gaan en een touw om ze heen binden. En hij zal dat schaap uit de kaken van de dood optrekken. En zegt Bonner, waarom gaan de herders niet naar beneden meteen als die schapen daar gekomen zijn? Ach, zegt hij, de schapen zijn zo dwaas dat ze als die herder meteen achter ze aan zou komen in de afgrond zouden springen. Zoiets van, ik wil hier blijven, ik wil hier niet weg. En die herder kan niks met ze beginnen. Gemeente, wij zeggen wel eens, een mens moet uitgewerkt raken. Hij moet het zelf niet meer kunnen, hij moet het zelf niet meer weten. Hij moet zo ver zijn dat hij zich graag wil laten redden door de Heer Jezus. Daarom duurt bekering wel eens een poosje. Omdat wij er maar niet aan toe zijn. Omdat wij niet willen, zeg het maar gewoon zoals het is. Ja, zegt iemand, maar nou wil ik het wel volgens mij. Ik wil het graag. En toch zit ik ermee. Er moet bekering komen, maar ik zie het maar niet gebeuren. Als dat nou echt zo is, hè, dat u ernaar verlangt. Bekering, u bidt erom, u zoekt ernaar, u luistert er met het oog op. En toch gebeurt het niet. Dan zou ik u willen vragen, hebt u wel het goede idee van bekering? Soms dan hebben mensen het idee dat bekering is dat hen gaat gebeuren wat deze of gene gebeurd is. En die kon het goed en duidelijk vertellen wat er gebeurd is. En die beleefde zus en die beleefde zo. En zo moet ik het ook beleven en daar wacht je dan eigenlijk op. Daar wacht je misschien al jaren op. En dat komt niet verder, hè? Want dat is niet de bedoeling, dat je gaat wachten tot de Heere iets doet wat hij bij een ander gedaan heeft. Let erop dat bekering omkering is. Je stond met je rug naar God toe en in de bekering kom je met je gezicht naar God toe te staan. Eerst had je geen belangstelling voor God en nu wel. Eerst had Christus eigenlijk geen betekenis voor je en nu wel. Eerst moest je de Bijbel lezen en je moest naar de kerk en nu wil je de Bijbel lezen en nu wil je naar de kerk. Ik zeg niet dat dat van de een op andere dag veranderd is, maar zo verandert God door zijn woord en door het werk van zijn geest een mens wel. Zeg eens, hoe is het eigenlijk met je bekering wat dat betreft? Sta je nou met je rug naar God toe of met je gezicht? Als je nou zo verlangt om in het reine te komen met God, hoeveel is daar van de bekering misschien al in? Let er verder op dat de bekering in ons leven niet betekent dat wij een mens worden die God alles geven kan en alles geven kan wat God van ons wil hebben. Nee, bekering betekent dat je door de herder gevonden bent die alles aan jou kan geven wat je nodig hebt om zo voor hem te leven. O, zeg je, dat lijkt dan wel alsof je eigenlijk in jezelf een arm mens bent. Ja? En alsof je in jezelf ook een arm mens blijft als je bekeerd bent. Ja, dat is zo. O, zegt u, dat had ik eigenlijk niet gedacht. Ik dacht dat je rijker werd in jezelf. Gewoon je rijker voelde, je voller voelde, je geestelijk voelde, je goed voelde. Goed genoeg dat de Heer jou kon aannemen. Nee, maar dat zijn verkeerde gedachten. Het is niet dat wij iets voor God gaan krijgen, maar Hij heeft alles voor ons. Dat leren we, daar leven we van. En één keer bekeerd te zijn, hè, u bent nu bekeerd, zoals Petrus dat zegt tegen zijn lezers, dat betekent ook niet dat je de zonde te boven bent. Je kunt de zonde nog weer doen. En dat doe je ook wel. Eigenlijk elke dag nog wel. Maar één keer bekeerd te zijn betekent dat je teruggekomen bent bij de herder en dat je liefst ook bij de herder wil blijven. En als je toch in de zonde gevallen bent, dan kun je het er niet in uithouden. En je roept om die herder dat hij je komt halen. Zo gauw mogelijk terug. Dat is bekeerd zijn. Nou, even iets, en dat is misschien voor wat andere mensen dan voor die van net. Bekering is wel nodig, hè? Geloof en bekering, dat zijn een paar dat samengaat. Heb jij schoenen aan vanavond naar de kerk? Zal wel, hè? Hoeveel schoenen? 2, denk ik, hè? En is de ene blauw en de andere rood? Nee, ze zijn allebei blauw of zwart of... Ze horen bij elkaar. Weet je, geloof en bekering horen ook bij elkaar. Dat is een paar dat samen hoort. En wij moeten bang wezen voor een geloof zonder bekering. Want dan blijf je dwalen. Ook al geloof je. En dan heb je geen vaste koers, misschien ook wel geen vaste kerk. Je zoekt het bij jezelf, bij je beleven, je voelen desnoods. En je bent met name uit op de bevrediging van je eigen geestelijke behoeften. En er kan maar zo van alles mee door. En geloof zonder bekering geeft een grenzenloos christendom, een wetteloos christendom. En u zegt misschien, nou, ik vraag me af of dat wel een christendom is. Nou, dat vraag ik me ook af. En dus, daar moet je eigenlijk nog maar niet al te enthousiast over worden als mensen zeggen, ik geloof. Als ze weinig interesse hebben voor de bekering. Als ze gewoon zeggen van, nou ja, ik geloof en... Ja, verder gaan ze hun eigen gang. Dat is alsof je die ene schoen hebt en die andere ben je kwijt. Ja, zeg je, maar zo kan ik er niet op uitgaan. Nee, dan kun je net zo goed thuis blijven. U bent nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Als dat nou is, zo is bij ons in ons leven. Wij zijn bekeerd tot de herder en opziener onze zielen. Dan is het bij ons, ik leef niet meer bij mijn voelen, denken en willen, want daarmee dwaalde ik. Ik leef bij de herder en opziener van mijn ziel. Van hem komt mijn leiding, mijn redding, mijn bewaring. Ik moet naar zijn wetten horen. En wie is die herder dan? O, denkt u? Dat is zeker de Heer Jezus? Ja, dat is die zeker. Maar we moeten niet alleen aan de Heer Jezus denken. We moeten ook aan God de Vader denken. En ook aan de Heilige Geest denken. Als het gaat over de herder en opziener van onze ziel. Zoals we ook gedoopt worden in de naam van de drie enige God. Hij wordt de onze. En dan hebben we een liefhebbende en zorgende vader. En een liefhebbende en verlossende zoon. En een liefhebbende en heiligende geest tot de onze. De herder en opziener van onze ziel. bekeert tot hem. Dat is een zegen. Daarbij geluk te wensen, als dat zo mag wezen. Het vroegere dwalen, de terechtbrengende bekering en nu het derde, het huidige leven. U bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dat gaat over het huidige leven. U bent het nu. Eigenlijk gaat de hele brief over dat huidige leven. Dat deze christenen in de streken van Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië nu mogen leven naar wat ze eerder geloofd hebben. Daar wil deze brief ze in helpen, in steunen. Het valt niet mee voor deze mensen om christen te zijn op het plekje waar ze staan, want ze leven in een gemêleerde wereld. Als christenen zijn ze uitzondering, zijn ze vreemdelingen. Beetje zoals u of jij zich misschien voelt op school of op het werk. Dat je zegt van nou, hier op zondag, hier in Waarder, ja dan ben je met allemaal samen. Maar gewoon door de week, dan ben ik zo'n beetje de enige. Die bidt en dankt voor het eten en die praat over de kerkgang van zondag. De anderen hebben het over andere dingen die ze op zondag gedaan hebben. Wat moeten deze mensen doen? Ze moeten zich niet allereerst oriënteren aan de mensen, niet het meest luisteren naar eigen menselijke wensen of eigen menselijke vrees, maar ze moeten zich richten op de herder en opziener van hun ziel. Als je bekeerd bent tot de herder en opziener van je ziel, is het de bedoeling dat je je elke dag weer tot hem keert om te leven van zijn zorg, te vragen naar zijn leiding en te leven van zijn onderwijs. Te horen wat hij wil. En daar is de Heere toch je herder voor. Dat is maar niet dat je dan zegt van nou ja, dat zing ik wel eens. De Heere is mijn herder en ja, wat betekent dat dan? Nou, als de Heer onze herder is, ligt het toch voor de hand dat we ons graag naar de herder voegen, dat we ons graag door hem laten leiden. En waar leidt de herder ons dan? Volgens Psalm 23, in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. De herder leidt zijn schapen in het rechte spoor, de weg van het recht, de weg van het recht doen. Aan God en aan de mensen, naar zijn geboden leven. Heb je dat wel eens gedaan? De Heere helemaal recht gedaan? Ik nog nooit. U waarschijnlijk ook niet. Christus heeft het alleen en volkomen gedaan. Het spoor van de gerechtigheid gegaan. En voor ons is in het spoor der gerechtigheid gaan dan ook steeds weer op Christus persoon, op zijn weg en op zijn werk terugvallen. Leven van zijn, het is volbracht. De Heer is mijn herder en nu moet ik in het spoor van de herder gaan. Nu mag ik in het spoor van de herder gaan en dat is uit en door en met de Heere Jezus leven. Leven van zijn, het is volbracht. Waar ben je bekeerd? Waar ben je bekeerd? Weet u, Kolbrugge, die heeft daarop leren zeggen, op Golgotha. Ja, zeg je maar, je bent toch bekeerd in de tijd dat je leefde, noem eens een jaar. En voor Kolbrugge was dat dan een jaar uit de 19e eeuw, want toen leefde die. Maar Kolbrugge zegt, ik ben op Golgotha bekeerd. Want het gaat om Christus. In de kern van mijn bekering, om Christus weg, om Christus werk, om Christus persoon. In het leven van de bekering dat ik nu leef, gaat het ook om Christus. Dat is mijn bekering. Het is hoe leef ik als christen, als Christus mijn leven is. Maar dan werkt hij door zijn geest zo in me, dat ik in het spoor der gerechtigheid ga. Ja, zegt u, ik geloof het helemaal. Maar hoe ziet dat er nou praktisch uit? Nou, als we dat willen nagaan, kunnen we de verzen van onze schriftlezing nog een keer langs. Want Petrus maakt het daar heel praktisch. Ik noem er een aantal dingen van. Het eerste is dat we in vers 11 erop gewezen worden dat we ons moeten onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Begeerte van je vlees. Je wilt wat, je verlangt wat. En het is eigenlijk niet zo deugdelijk, niet zo goed. Waar komt dat vandaan? Komt dat nou van buiten allemaal op je af? Ja, ze vragen me hiervoor en ze stellen me dat voor. Of komt dat nou gewoon van binnen, vanuit je eigen vleeselijke willen? Het gaat over dingen als jaloezie, egoïsme, materialisme, seksueel vertier. Dat kom je als christen tegen, hè? Zulke vleeselijke begeerten. Daar heb je mee te maken. U en jij, ik. En wat moeten we ermee? Geef er niet thuis aan. Ja, zeg je maar, dan moet ik niet thuis aan mezelf geven. Nee, eigenlijk niet. Dat klopt. Ja, maar waar moet ik dan met mezelf heen? Naar de herder. Vraag Christus, leid me. Vraag de geest, beziel me. Want dat mag wat betekenen, ook ten opzichte van die vleeselijke begeerten in je leven, dat hij de herder en opziener van je ziel is. Het tweede is in vers 12 dat we goede werken doen. De kwaaddoeners zijn bezig met liegen en stelen en huwelijksontrouw en allerlei geniepigheid. Doe niet met ze mee, maar onderscheid je van hen in het spreken van de waarheid, in zorg hebben voor hen die het nodig hebben, in trouw, in relaties, in oprechtheid. Ja, zeg je, maar dat heb ik niet in me. Nee, dat klopt. Maar de herder en opziener van je ziel, die wil je toch op dat spoor brengen, vanuit hem. Dat is het leven als zijn schaap, hè? Leven vanuit hem. Je bent nu bekeerd tot de herder en opziener van je ziel. Het derde is, en dat lezen we in de versen 13 tot 17, dat wij gezagsgetrouw zijn. Onderwerp u dan omwille van de Heer aan alle menselijke ordening. En wees een vrijwillige dienaar van God en zo ook van de mensen. Het zal niet zo moeilijk wezen om jullie christenen te leiden als overheid. Want je bent in de kern gezagsgetrouw. Niet dat je alles slikt en niet dat je alles goed vindt en dat je het overal mee eens bent. Soms bid je voor dingen met nood in je ziel. Wat de regering nou weer aan het besluiten is. En toch, wel gezagsgetrouw. Het vierde is, dat we in onze werksituatie ons beschikbaar en betrouwbaar opstellen. Daar gaat het over in de versen 18 tot 24. Ja, die werksituatie van ons. Heb u het naar uw zin op uw werk? Hoe gaat het eigenlijk op het werk? Misschien heb u nu vakantie, maar hoe loopt dat zo? De bedoeling is dat wij ons beschikbaar en betrouwbaar opstellen op ons werk. En dan wordt dat hier gezegd tot christenen die voor een deel slaaf zijn. Dat bent u waarschijnlijk niet, jij ook niet. Maar die mensen aan wie Petrus schreef, die waren dat voor een heel deel wel. En dan zul je maar een harde heer hebben die met woorden en slagen zijn gezag wil laten gelden. Wat moet je dan? Nou, dan moet je geen moordplannen beramen in je binnenste. Maar dan moet je het ondergaan. Dan moet je het lijden. Dat zou ik nooit kunnen, zegt er iemand. Nou, maar dat hoeft ook niet van jezelf te komen. Alweer, zie op de herder, zie op Christus. Petrus zegt, hij heeft voor ons geleden, wij hebben hem laten lijden. En we mogen zijn voorbeeld volgen, niet terugschelden als je uitgescholden wordt, niet dreigen als je lijden wordt aangedaan. Ja, zegt u, maar dan heb ik nog wel een serieuze vraag hoor. Want hoe ga je er menselijk en psychisch niet aan te gronden als je nou gepest wordt, als je misbruikt wordt, als ze op een onrechtvaardige manier altijd maar over je heen lopen? Nou, dan zou ik eerst willen zeggen, als je dan zo gepest bent, beschadigd bent, misbruikt bent, laat het onrecht niet gewoon gebeuren. Trek aan de bel. Wij leven in een samenleving waarin dergelijke dingen onwettig zijn en de boosdoeners mogen aangebracht worden. Maar vooral zou ik toch dit wel willen zeggen. Als je vraagt van waar moet ik met mezelf heen? Als ik misbruikt ben, mishandeld ben en ja, dat moet ik dan verdragen. Waar moet ik dan met mezelf heen? Nou, zoek je identiteit in Christus. Zijn liefde en ontferming gaan naar je uit. Daar mag je uit leven. Je bent voor hem de meest beminde die er is. De geliefde van zijn hart. Je bent hem alles waard. Hij zegt, ik geef mijn leven voor je. Dat heeft hij gedaan. En ik bid voor je, dat doet hij. Ik leef voor je, zo is het momenteel. Nou, zijn liefde en ontferming mogen sterker zijn dan al die invloeden die je het gevoel gegeven hebben en nog geven dat je nou niks waard bent. Bekeerd. Een christen is het. Ja, nu moet het ook nog steeds weer worden. Dagelijks. Op die manier kun je dus niet tevreden zijn over jezelf. Wat is dan je houvast? Nou, vooral dit. De herder heeft me opgezocht en hij houdt me onder zijn opzicht. Dat doet hij zelf, dat doet hij dag en nacht. Geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. Daar leeft Gods volk van. Maar middelijkerwijs voltrekt hij zijn opzicht ook door de kerk, door het opzicht van de ambtsdragers. Door de prediking, de pastorale zorg van de ouderlingen. En in een gezonde geloofsgang willen we daarvan weten. Heb je God als herder en opziender van je zielen en dan kun je dat toch eigenlijk niet maken om onkerkelijk te wezen. Want je hebt die kerk nodig. Ook voor het herderlijk opzicht dat de Heere over je leven wil voeren. Maar in ieder geval, het houvast is niet mijn trouw, maar zijn trouw. Ik lever niet het meest van dat ik bij de herder wil blijven, ook al is dat wel zo. En ook al wordt dat door genade steeds meer zo. Maar ik leef er vooral van, de herder houdt mij erbij. En zo leef ik als schaap van zijn kudde. Mag ik vragen, verlang jij daar ook naar? Om zo te leven als schaap van de kudde van de goede herder? Veel kinderen hebben het door de jaren heen gebeden. Laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Misschien zegt er iemand van, oh ja, dat bad ik vroeger en dat bid ik nog wel. En het is eigenlijk mijn vraag, zou het nou mogen van hem dat ik zijn schaap mag wezen? Laat me van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Ik mag namens de herder u, jou zeggen ja. Dat mag van hem. Je mag er ook bij. Om Jezus wil. Waar loopt het op uit? Petrus schrijft in hoofdstuk 5. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Nou zegt u, laten we dan maar zingen, zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw eer verbreiden en zingen van geslachte tot geslachte uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen. Wij zingen Psalm 79, eerst vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, en dan vers 7. Psalm 79, vers 4 en 7. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij komen vanuit het horen van uw woord voor uw aangezicht en wij leggen ons verleden voor u neer. Vanuit onszelf zijn we dwalende schapen. Red ons daaruit, verlos ons daaruit, heb dank als u ons daaruit gered hebt. Wij brengen ons heden voor uw aangezicht. Laat het een leven mogen zijn waarin we met u verkeren. Vandaag op de zondag, morgen op de maandag, in vakantietijd of in werktijd, laat het zo zijn dat we niet van onszelf zijn, maar eigendom van u, de Heere Jezus Christus, en zo God toebehorend. En wij bidden u, Heere, voor onze verdere wandel, dat het een gang mag zijn, volgend achter u, zoals schapen de herder volgen. Geef dat we uw stem kennen, gehoorzamen, en dat we die stem steeds weer horen roepen. Ook als we dat nodig hebben, omdat we geneigd zijn weer af te dwalen. Wij bidden u, Heere, voor elkaar, voor de kerkelijke gemeente, voor de kerkenraad, die u het opzicht van deze gemeente hebt toevertrouwd, samen met de predikant. Help u dominee Breuren om een getrouwe herder in het midden van dit volk te zijn, een onderherder onder u, de grote herder. En verzorg hem zo met alles wat hij nodig heeft. Geef ook goede vakantiedagen voor hem en zijn gezin. Wij bidden u, Heere, dat u met ons wilt zijn in heel de nieuwe week. U weet wat ons wacht. Deze of gene moet misschien wel voor onderzoek naar het ziekenhuis. U weet van de zorgen op het gebied van de gezondheid. Dingen die er zijn, die misschien niet meer weggaan. Wij komen tot u in onze rouw, in onze geestelijke aanvechtingen. O Heere, leid u ons verder door uw raad en trouw. En geef dat wij als schapen uwer weide nu uw lof en roem verbreiden en dat we dat eeuwig mogen doen. Neem genadig de zonden van ons weg die er bij ons waren. Zie om naar ons allen. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 88. Een leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119, vers 88. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.